Hoofdstuk 15. Francis Bacon was weer terug naar Italië. Hij had haar met van alles geholpen. Hij was met haar meegegaan toen ze haar baan bij mevrouw Gauthier opzegde. De oude Tang was 1,5 vriendelijkheid geweest nu ze wist dat Esme een fortuin op haar naam had staan. Hij had haar geholpen met papieren en formulieren, had samen met haar met de bankadviseur gepraat. Hij had haar geholpen met het uitkiezen van een nieuwe garderobe. Ditmaal had ze alles zelf uitgekozen. Ze had het simpel gehouden, daar hield ze toch het meeste van. En Francis had goedkeurend geknikt. Maar na een week had hij gezegd: "Ik moet nu echt terug naar mijn huis in Italië. Ik heb de zaken daar al te lang verwaarloosd." Esme voelde zich alsof de grond onder haar voeten wegzonk. "Ik zal je missen," zei ze. "Ach ja, zoals je een grote broer mist," antwoordde Francis. Hij lachte, maar er klonk iets geforceerds in zijn stem. Esme draaide zich om. Ze wilde niet dat hij haar tranen zag. Haar gevoel voor hem was veranderd. "Ik weet nu pas wat liefde is," dacht ze verward. "Maar het is te laat. Hij ziet mij nu alleen nog maar als zijn zusje. Als zijn onvolwassen, domme en naïeve zusje dat overal met open ogen intuint en met alles hulp nodig heeft. En nu gaat hij terug naar zijn eigen huis. En zijn eigen vrouw? Kinderen?" Hun afscheid 2 dagen later was geforceerd en stuntelig. "Ik kom over 3 weken mijn landhuis bekijken," zei ze. Wat klonk dat vreemd? Haar landhuis? "Dat is goed," zei Francis. "Ik zal zorgen dat de boel schoon is en dat je niet verhongert." Hij gaf haar een zachte kus op haar voorhoofd en verdween in de menigte van het vliegveld. Esme draaide zich om en baande zich een weg door de mensen en hun bagage. Haar ogen waren verblind door tranen. Francis kwam haar ophalen bij het vliegveld. Het was heerlijk weer, en toen ze in zijn rode cabrio door de prachtige heuvels reden, voelde ze zich voor het eerst sinds weken bijna gelukkig. "Het was vreemd," dacht ze. "Nu heb ik meer geld dan ik ooit had kunnen dromen, en toch ben ik niet echt gelukkig." Ze keek opzij naar het profiel van Francis. Ze wist best wat er aan de hand was. Francis was meer voor haar gaan betekenen. Ze was dol verliefd op hem. "Meer dan dat," dacht ze. "Ik houd met hart en ziel van hem. Niet alleen om zijn ernst en zijn betrouwbaarheid, maar ook om zijn vrolijkheid en zijn rare invallen." Ze moest glimlachen bij de gedachte aan Randy met zijn afschuwelijke gilet. Hij was op bepaalde gebieden gewoon een kwajongen. "We zijn er bijna," zei Francis. Esme voelde hoe haar spieren zich onwillekeurig aanspanden. Nu zou ze kennis maken met zijn gezin? Ze had hem er nooit naar durven vragen. Eerst was het niet belangrijk geweest en daarna was het te belangrijk. De auto draaide een lange gebogen oprit op. Op het schitterende gazon stonden her en der standbeelden, zowel klassieke als hypermoderne. Francis stopte de auto in een golf van opspattend grind. "Madame," zei hij, "uw nederige stulpje." Esme bleef stokstijf zitten, haar ogen op het landhuis gericht. Op de hoge ramen, de zuilen en de gebeeldhouwde versieringen. Was dit haar huis? Ze had gedacht dat hij haar eerst naar het zijne zou brengen. Ze staarde ongelooflijk naar buiten. Francis stapte uit, liep om de auto heen en opende het portier aan haar kant. "Staat u mij toe?" zei hij, en hij strekte zijn gekromde arm uitnodigend naar haar uit. Als in een droom stapte ze uit en stak haar arm door de zijne. Binnen vergaapte ze zich aan alle details. Hoewel het huis oud was, was het in een prima staat en voorzien van alle moderne snufjes. De ruimtes waren fris en koel, van de grote marmeren hal met de dubbel gebogen trappen tot en met de hypermoderne keuken en zelfs de zolderkamertjes. Het rook er heerlijk fris, dankzij de grote veldboeketten die in alle kamers stonden. Doordat de zonwering was neergelaten, hing overal een zomerse, intieme sfeer. "En? Wat vind je ervan?" vroeg Francis nadat ze een half uur door het huis hadden gedwaald. Ze stonden weer in de hal op de plaats waar hun ontdekkingstocht begonnen was. "Ik vind het prachtig," fluisterde Esme. Ze keek ontroerd naar de grote spiegel. In de lijst staken talloze kerstkaarten, waarvan haar jongere ik, haar zusje en haar ouders haar aankeken. Ik kan hier zoveel mee doen, zei ze. Ik heb nu zoveel geld en zoveel ruimte. Ik ga eerst mijn studie afmaken en dan maak ik hier iets van waar anderen van kunnen meegenieten. Misschien een school voor kinderen met een handicap of een plaats waar ze kunnen herstellen van hun ingrepen of waar ze kunnen uitrusten en even hun pijn kunnen vergeten. Ze slikte haar tranen weg. Dat is een mooie bestemming voor dit huis en een mooi doel in je leven. Maar ik denk dat je nu zelf even moet uitrusten. Hij voerde haar de trap op naar de grote slaapkamer. Maar moet ik niet eerst mee naar jouw huis? Vroeg ze. Waarom? Daar zijn ook grote hallen en trappen en heel veel kamers. Hij lachte. Die kan je morgen ook bekijken. Maar moet je me dan niet voorstellen? Vroeg ze. Aan wie? Zei Francis en hij duwde haar zachtjes de kamer binnen. Mijn vrouw of zo? Niemand wil zo'n rare gabber als ik met zijn nare giletjes en zijn gilletjes. Giletjes en gilletjes, had ik nog niet bij stilgestaan. De opluchting sloeg als een golf door Esmee heen. Na al die maanden van twijfel, wanhoop, eenzaamheid en verdriet voelde ze zich volstromen met warmte en blijdschap. Ineens durfde ze alles. Ze draaide zich om en sloeg haar armen om zijn hals. Ik wel, fluisterde ze. Ik ben gek op mannen met valse wenkbrauwen en bretels en losse buikjes. Werkelijk? Vroeg hij zachtjes. En ik ben dol op jou. Dat was ik al vanaf de eerste keer dat ik je zag. Maar jij had alleen maar oog voor Alessandro. En zelfs toen je me leerde kennen als Francis, kon ik je hart niet veroveren. Ze rilde bij de gedachte aan Alessandro en wat er van haar terecht was gekomen als ze met hem getrouwd was. En ik wil jou het liefste van alle vrouwen op de hele wereld. De echte jij, Esmee, die van eenvoudige dingen houdt. Niet Esmeralda, die tegen haar zin in met alle mannen danst. Van mij hoef jij je masker nooit meer op te zetten. En hij kuste haar zoals ze altijd gekust had willen worden. Zijn warme lippen sloten zich om haar mond en zij legde haar hoofd tegen zijn schouder en beantwoordde zijn kus met alle passie die ze in zich omhoog voelde kolken. Toen hij merkte hoe ze reageerde, tilde hij haar op en droeg haar naar het grote, zachte bed. Hij legde haar voorzichtig neer en ging naast haar liggen. Hij streelde haar gezicht en keek haar ernstig aan. Nu? Vroeg hij zachtjes. Als antwoord legde ze haar arm om zijn hals en trok hem naar zich toe. Weet je het zeker? Fluisterde hij. O, Francis, kreunde ze. Of is het Francesco? Francis vind ik leuker, zei hij. O, Francis, giechelde ze. Ja, ik weet het zeker. Hij kleedde haar zachtjes en langzaam uit. Toen hij haar BH had losgemaakt, streelde hij haar borsten met zijn lippen. Je bent zo mooi, fluisterde hij. Zijn mond gleed naar beneden naar haar navel. Hij stond op van het bed en trok haar haar rokje en slipje uit. Daarna deed hij snel zijn eigen kleren uit. Esmee zag hoe opgewonden hij was. Je schrikt toch niet van me? Vroeg hij. Nee, zei ze zachtjes. Kom hier. Ik wil iets in je oor fluisteren. Hij boog zich naar haar over. Zeg het maar. Ik wil dat je in me komt, zei ze. Ik wil je diep in mijn lichaam voelen. Ze haalde sidderend adem. Kom! Hij knielde naast haar op het bed en streelde met zijn vingertoppen haar dijen die als vanzelf uiteenweken. Zijn hand gleed tussen haar benen, waar het warm en vochtig was. Ze schrokte en hield haar adem in. Hij voelde hoe ze naar hem verlangde. Haar hele lichaam en ziel reikte naar hem uit. En toen hij in haar drong, schreeuwde ze het uit van een geluk dat nooit meer over zou gaan.